Ja, dat is ons gebed. Heer, spreek uw waarheid binnen in ons. En dat gebeurt ook als we Gods woord open doen. Het is zo'n krachtige, ja, een krachtige spiegel. Maar het is ook iedere keer confronterend. God spreekt tot ons. God spreekt tot ons hart. God spreekt ons aan op plekken waar het soms wringt, waar het schuurt, waar het pijn doet. En dat is goed. Gods woord, ik hou van de Bijbel. Het is een prachtig boek. Het is een boek dat het verhaal vertelt over wie God is. Wat God doet, wat God gedaan heeft door de geschiedenis heen. Maar het is ook een boek, en zo denken heel veel mensen er ook vaak aan, een boek vol wonderen. Het wonder van de schepping, het wonder van het leven. Maar ook wonderen zoals Mozes die de Rode Zee met zijn staf splijt en het volk Israël kan er doorheen trekken. De wonderen in het Oude Testament, de wonderen in het Nieuwe Testament. Jezus die de storm stilt, Jezus die over het water loopt, Jezus die uit de dood opstaat. Het is een boek vol wonderen. Maar ik moest afgelopen week, toen ik over het thema van vandaag nadacht, vrucht van de Heilige Geest. Het is het onderwerp van deze preek en het is het onderwerp van een prekenserie waar we vanaf vandaag aan beginnen, vrucht van de Heilige Geest. Toen bedacht ik, weet je wat eigenlijk het grootste wonder is, wat steeds weer opnieuw terugkomt in de Bijbel? Het grootste wonder, wat ook steeds opnieuw terugkomt in ons leven, hier in de kerk. Het grootste wonder dat God geeft, is een veranderd hart. Dus de tekenen van het koninkrijk, die we nu ook soms mee mogen maken. In de gaven van de Heilige Geest, tongentaal, profetie, genezing, noem maar op. Krachtige dingen. Uiteindelijk is het grootste wonder een veranderd hart. En daar spreken we eigenlijk over als we het hebben over vruchten van de Heilige Geest. Want wat zijn vruchten van de Geest? Als we zeggen vruchten, dan bedoelen we eigenlijk oogst. Welke oogst is er in jouw leven? Het woord van God is gezaaid. De liefde van God is gezaaid. Het onderwijs van de Heer Jezus is gezaaid. Wat wordt er geoogst in mijn leven? Wat wordt er geoogst in jouw leven? Wat is de vrucht die de Heilige Geest tot bloei heeft gebracht? Wat is de vrucht in jouw leven? En als we het hebben over de vrucht van de Heilige Geest de komende weken, dan hebben we het eigenlijk niet zozeer over het hart van het evangelie. Want het hart van het evangelie is dat Jezus jou heeft vrijgekocht aan het kruis en dat je gerechtvaardigd bent in zijn naam voor het aangezicht van God. Dat is het hart van het evangelie. Maar de vrucht van de Heilige Geest, dat gaat over wat het evangelie met jouw hart doet. Wat doet het evangelie met jouw hart? En wat betekent dat voor wie jij bent? En de centrale vraag van vandaag is eigenlijk: wie ben jij voor een ander? Wie ben jij voor je buurman? Wie ben jij voor je klasgenoot? Wie ben jij voor je beste vriend of vriendin? Wie ben jij voor een klasgenoot of een buurman, buurvrouw die je juist helemaal niet mag? Wie ben jij voor je ouders? Wie ben jij voor je schoonouders? Wie ben jij voor je man of voor je vrouw? Wie ben jij voor je kinderen? De vrucht van de Heilige Geest. We gaan samen lezen uit 1 Korinthe 13. De vrucht van de Heilige Geest laat zich uiteindelijk samenvatten in één woord. En dat is liefde. En wat is dat? Wat is liefde? Wat is de liefde die Paulus voor ogen heeft in 1 Korinthe 13? Ik wil eerst het hoofdstuk met jullie lezen. Het is een bekend hoofdstuk. Het is de lofzang op de liefde. De lofzang van de apostel Paulus op de liefde. En het staat in het midden van een gedeelte waar Paulus eigenlijk spreekt over de gaven van de Heilige Geest. En heel mooi, wij hebben een aantal weken geleden in deze kerk een prekenserie gehad over de gaven van de Heilige Geest. Profetie, tongentaal, genezing. Dat zijn meer gaven. Maar dat is waar Paulus over spreekt. 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14. Maar dan zegt hij aan het eind van 1 Korinthe 12, precies in het midden van dat gedeelte: wacht, eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En eigenlijk spreekt hij dan over de vrucht van de Heilige Geest, namelijk de liefde. 1 Korinthe 13 vers 1. Als sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Hij bedoelt eigenlijk de allermooiste tongentaal. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Het zou herrie zijn, herrie die je hoort in een afgodentempel in de dagen van Paulus. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen en bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Oh, wat een liefde. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou me niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. Dit zijn vruchten. Paulus gaat nu oogsten. Geduld, goedheid. De liefde kent geen afgunst. De liefde is niet jaloers. Geen ijdel vertoon, geen opschepperij, geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet ikgericht, maar de liefde kijkt altijd naar een ander. De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. De liefde vergeeft, vergeeft, vergeeft. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze. En die laatste woorden. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles, in alles volhardt ze. Dan gaan de tanden op elkaar. Want de liefde is niet een gevoel met hartjes en bloemetjes. De liefde is iets wat niet vanzelf gaat. De liefde is iets waar je hard voor moet werken. Wat tegen je ingaat. Wat in je ziel snijdt. Wat in je vlees snijdt. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven. Wat we net samen zongen. En dat zingt lekker. Maar wat betekent het eigenlijk? En wat is die liefde waar Paulus over spreekt? We zijn gemaakt voor liefde. Het is onze missie als gemeente. En onze missie is, en als je hem kent, en ik hoop dat we dat een beetje in ons DNA hebben zitten, dan kun je die hardop mee zo spreken. Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. En dat is gegrond uiteindelijk eigenlijk in de eerste bladzij van de Bijbel. Waar God zegt, laten wij mensen maken. Laten wij, wie zijn wij? Wij is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij, God als volmaakte relatie in zichzelf. God, liefde, laten wij mensen maken naar ons beeld. Het is zo'n krachtig vers, want het vertelt ons wat onze bestemming is. Het vertelt jou waar je voor gemaakt bent, waar je voor bedoeld bent. Je bent gemaakt, je bent bedacht, je bent vormgegeven, je bent bedoeld om Gods liefde te weerspiegelen. Je bent gemaakt om een beelddrager te zijn van God. En dat is zo hoog. Het is zo groot. Gods liefde is zo volmaakt. Gods wezen is zo ongelooflijk groot. En God dacht toen hij hemel en aarde schiep. Ik ga de mens maken. En die zet ik in mijn schepping. En wie naar de mens kijkt, ziet de grootheid van de liefde van God. En dat is ons doel. Daarvoor zijn we hier op aarde. En daarvoor zijn we ook kerk. Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik ook in hun midden. Het geldt ook voor 200, 200, 3000. God in ons midden. We zijn op elkaar aangewezen. Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Ik hoop niet dat je hier vanochtend bent gekomen met het idee, ik ga lekker naar kerk, Gods liefde ontvangen en beantwoorden en dan ga ik weer naar huis. We beginnen iedere dienst niet voor niks. Iedere keer weer met die vriendelijke aanmoediging, weet je, om je heen te kijken. Mensen in de ogen te kijken, ze een hand te geven. Ontmoeting. Ontmoeting is gewoon ook het hart van wat we zijn als gemeente. We ontmoeten God en we ontmoeten elkaar. We hebben relatie met elkaar. Dit is de kern van de bedoeling van wie jij bent en van wat de gemeente is. Onderlinge liefde. We zijn bedoeld voor relatie. We zijn bedoeld voor liefde. En weet je, je kunt dat natuurlijk, dit plaatje zoals ik het opbouw, je kunt het zo mooi maken. Je kunt het zo mooi vertellen. Maar ik denk dat we allemaal tegelijk voelen of weten, of misschien al mijlenver zien aankomen, van ja, maar dat, weet je, dat lukt ons helemaal niet. Het lukt ons helemaal niet om iedere dag op te staan en, weet je wel, de volmaakte liefde van God te reflecteren in ons leven naar de ander. Ik bedoel, het is mij nog nooit gebeurd, laat ik het zo zeggen, dat ik de voordeur opende en dat ik op weg naar mijn werk ging en dat mensen echt van hun stoel vielen, van hun fiets vielen en onderweg omdat ze dachten, daar gaat, weet je wel, een afbeelding van de levende God. Dit is mij nog nooit gebeurd. Waarom niet? Omdat we jammerlijk falen. Het lukt ons niet. Het lukte Adam niet. En de schepping brak. En datgene wat God in ons wil doorwerken, dat breekt stuk in ons. In ons allemaal. Generatie op generatie op generatie. Hoe moet het goed komen met dat beeld van God? En ook daar schrijft Paulus over. En ik wil met jullie lezen uit Filippenzen 2, vanaf vers 5. Het beeld van God wordt hersteld. Het beeld van God, zoals Adam bedoeld was, wordt hersteld in Jezus. En dat herstelde beeld van God, daar kunnen wij ook de vrucht van de geest, de volmaakte liefde van God, zoals bedoeld in het leven van ons mensen, dat kunnen we daar vinden. En dat zegt Paulus ook, van kijk naar Jezus. Hij maakt dat beeld van God zijn. Hij leeft dat volmaakt uit. De vrucht van de Heilige Geest. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Wil je weten hoe dat proeft? Wil je weten hoe dat gaat? Kijk naar Jezus. En Paulus zegt dan in Filippenzen 2 vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Gezindheid. Zo lekker even een lekkere statenvertaling woord in de nieuwe Bijbelvertaling. Lekker ouderwets, oud-testamentisch, talen Kanaans, gezindheid. Laat onder u de gezindheid. Wat is dat? Dat is de drive. Wat bezielt Jezus? Wat drijft hem? Wat is de mindset van Jezus? Wat wil hij? Wat verlangt hij? Wat is zijn doel? Waar zet Jezus zijn zinnen op? En dan komt op de achtergrond de vraag mee. Waar zet jij? Waar zet ik mijn zinnen op? Wat drijft mij? Wat is mijn doel? Wat is mijn verlangen? Hoe sta ik 's ochtends op? Hoe vul ik mijn leven in? Waar baseer ik mijn keuzes op? En Paulus zegt, laat onder u de gezindheid heersen die ook Christus Jezus had. En dit is het geheim van wat liefde is. De liefde waar Paulus in 1 Korinthe 13 over spreekt. Wat is die liefde dan? Wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? Dat is de gezindheid van Jezus Christus. En hij gaat nu uitleggen wat dat is. Filippenzen 2 vanaf vers 6. Want Jezus, die de gestalte van God had. Dan komt dat beeld weer terug. Hij was volmaakt het beeld van God. Niet alleen was hij beeld van God. Nee, hij hield zijn gelijkheid aan God. Hij was God. Hij hield het niet vast, maar deed er afstand van. En hij nam de gestalte, het beeld aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En als mens verscheden, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. De naam Yahweh, de grote Ik Ben, die naam, die titel is Jezus toegekend, de Alpha en de Omega, die is, die was en die komt. What a powerful name it is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God, de Vader. Maar dat is dus hoe Jezus het beeld van God zijn heeft ingevuld. De volmaakte liefde van God. Jezus kwam naar de aarde en heeft dat vormgegeven. Hoe? Door juist dat beeld van God, die gelijkheid van God. Van hoe ziet God eruit? Door het van zich af te leggen. En door het beeld, niet zomaar van een mens, maar van een slaaf aan te trekken. Jezus die ook daadwerkelijk bij het laatste avondmaal in een slaventenu door de knieën ging. En zijn discipelen één voor één de voeten waste. En ons allemaal voorhoudt van dit is liefde. Dit is liefde. En dat lijkt nog een symbolische daad. Een soort mooi voorbeeld, Jezus. Enkele uren later zit Jezus opnieuw op zijn knieën in de hof van Gethsemane. En het komt ineens volledig bij Jezus binnen waar hij voor staat. Het lijden en het sterven. En bij volle bewustzijn weet Jezus, ik moet het vrijwillig aangaan. Jezus die gelijk was aan God. Jezus die God zelf is en dat vrijwillig aflegt. En op zijn knieën ligt. En bidt, Vader, laat deze beker, dit lijden, dit sterven. Moet ik dat helemaal leeg drinken? Laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gaat niet om wat ik wil. Het gaat om de wil van de Vader in mijn leven. Wat is liefde? Liefde is Jezus die zichzelf geeft, geeft en geeft. Liefde is Jezus die zichzelf leegmaakt, uitgiet tot er niks meer van over is. Dat is liefde. Liefde is jezelf helemaal geven. Zoals Jezus voor ons gedaan heeft. En het staat zo ver van onze alledaagse werkelijkheid vaak. Het is zoiets groots, zoiets abstracts. Kunnen we daar wat mee? Moeten we daar wat mee? Maar Paulus brengt het heel dichtbij. Want Paulus spreekt gewoon over de kleine dingen van het onderling samen zijn in de gemeente. Joh, maak geen ruzie onder elkaar. Trek in eenheid samen op. Zie elkaar. Zorg voor elkaar. Gewone, normale dingen toch? En oh ja, als je het doet, doe dat met de gezindheid van Jezus. Maar dat is revolutionair. Dat betekent de kleine dingen die we aan elkaar geven. De kleine dingen die we voor elkaar doen in onze relaties. Als broers en zussen, als man en vrouw, ouder, kind, klasgenoot, huisgenoot. De kleine dingen waar ook soms de kleine irritaties zijn, de kleine spanningen. Paulus brengt dat naar het niveau van Jezus op zijn knieën in Gethsemane. En in 1 Korinthe 13 zegt Paulus: alles wat je doet, alles wat je doet, het heeft pas waarde als je het doet met liefde. En in Filippenzen 2 zegt Paulus: en dit is die liefde. Dit is die liefde. Het hart van Jezus, het verlangen van Jezus, het doel van Jezus. En ja, liefde kleurt ons leven. En ja, liefde is ook iets van gevoel. De warmte die je kan doorstromen bij een ontmoeting met God. De aanwezigheid van de Heilige Geest, die we ook zo vaak juist met elkaar kunnen ervaren als we hier samen zijn, God aanbidden. Daarin proeven we iets van liefde. Want ja, het is geweldig nieuws dat God liefde is. De liefde van God en het volgen van Jezus. Het is diepe liefde. Het is liefde van alles geven. Het is liefde van enorm groot in onze kleine alledaagse dingen. En als we dan opnieuw naar 1 Korinthe 13 gaan, gaat die tekst eigenlijk op een andere manier leven. Al sprak ik de talen van mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Het is niks waar, gooi het maar bij het afval. Al kon ik profeteren, jongen, zag ik dwars door jullie allemaal heen, had ik alle kennis. En zou iedere profetie gewoon hartstikke raak zijn. Het zou toch geweldig zijn, wat man. Als het niet is met de liefde. Als het niet is met het hart dat zegt: Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Als het niet is met het hart dat zegt: Jezus, ik ben u bereid te volgen. Ik wil alles geven. Ik wil u dienen. Ik wil de kleinste zijn. Ik wil de minste zijn. Als het niet dat hart achter zit, houd er maar mee op. En als wij hier in de kerk onze bediening oppakken. Of als ik hier sta te preken. En ik hou de prachtigste verhalen. En mensen zijn tot tranen toe geroerd. En misschien breng ik door zo'n preek iedereen wel dichter bij God. Halleluja, prachtig voor jullie allemaal. God zegt tegen mij, als jij het niet met het hart, met het doel, met het verlangen van Jezus doet, ja, dan blijft er voor jou gewoon niks van over. Alles wat wij opbouwen, toevoegen, brengen, maken, geven, als er niet dat hart van de wil van de Vader voor alles, als dat er niet achter zit, blijft het niet over. Dan vergaat het. Dan is het voor niks. De liefde. De liefde, daar gaat het om. En wie ben jij voor een ander? Hoe kijken andere mensen naar je? Maakt dat uit? Maakt God niet zoveel uit? Maar hoe stel jij op in je dagelijks leven? Wat voor man ben je voor je vrouw? Wat voor vrouw ben je voor je man? Wat voor kind ben je voor je ouders? Wat voor klasgenoot ben je voor je klasgenoten? Wat voor huisgenoot? Wat voor vriend? Welk hart zit daarachter? Welk hart zit daarachter? Het begint bij de liefde. En laat je raken door Jezus. Steeds opnieuw. En we hebben hier een prachtig kruis in de dienst staan. En dat kruis, dit is het symbool van die liefde. En het is geweldig. Want het laat zien hoe groot, hoe diep, hoe enorm de liefde van de Vader is voor ons. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om ons tot zich te trekken. Het hart van het evangelie. Maar wat doet het evangelie met jouw hart? Want Jezus die daar hangt, het is een verschrikkelijk beeld. Het is het verschrikkelijk beeld. Het verschrikkelijke beeld dat ons eraan herinnert hoezeer wij God nodig hebben. De liefde van God. Jongens, het is rijkdom, het is kleur. Maar het vraagt wat van ons. Ben jij bereid om je broers en zussen lief te hebben? Ben jij bereid om te dienen? Ben jij bereid om Jezus te volgen? Amen. Wil u gaan staan? We gaan zo een lied zingen. Een lied waarin we dat verhaal van Jezus, die de voeten van zijn discipelen wast, waarin we dat als het ware weer opnieuw beleven. En ik wil je uitdagen, ik wil je uitnodigen om terwijl je het zingt, om echt je hart te onderzoeken en daarbij te zeggen, hier is mijn hart, Heer. En om met Jezus in gebed te gaan. De Heilige Geest uit te nodigen van ja, verander mij maar. En leer mij maar hoe ik dat moet doen. Leer mij maar waar ik achterhoud. Waar ik nog niet geef. En ik moest de afgelopen week, die doe ik nog even, maar speel rustig door. Ik moest de afgelopen week denken aan het verhaal van Simon de Tovenaar. Simon de Tovenaar. In Handelingen 8. Daar staat het verhaal van Simon de Tovenaar in Samaria. De tijd vlak na Pinkster. In Samaria, daar komen de apostelen en die komen het evangelie verkondigen. En mensen komen tot geloof. De handen worden opgelegd en de demonen worden uitgedreven. Het is enorm indrukwekkend om te zien. De handen worden opgelegd, mensen worden genezen. En de handen worden opgelegd en mensen beginnen in tongen te spreken. En Simon, de tovenaar, hij komt ook tot overtuiging. Dit is het. Hij komt tot geloof, hij wordt gedoopt. Maar hij is zo onder de indruk van wat hij de Heilige Geest ziet doen. Van de gaven van de Geest, die worden uitgestort. En hij denkt, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Zo'n prachtig, prachtig verlangen natuurlijk. En hij rent naar huis. En hij komt terug bij de apostelen met een zak met geld. Hij zegt, hier, alles wat ik heb, mijn geld, alles, hier, geef mij ook. Die gaven om mensen die handen op te leggen en dat en dat en dat. Zo'n verhaal dat we kunnen lezen en denken van, oh, wat natuurlijk fout. Dat kun je niet kopen, Simon, dom. Maar ons hart zit daar vaak zo dicht op. En we zeggen, wij willen ook profetie, opwekking. En we willen ook, we zoeken zo ook meer van God, dichter bij God. En we zeggen, Heer, ik ga voortaan iedere week een dag vasten. Ik ga iedere dag haken, een uur eerder opstaan en neem ik stille tijd. Ik ga alleen nog maar christelijke muziek luisteren. We komen met een zak geld bij God. Zo werkt het niet. Wij hebben niks te bieden voor uitruil. En we hebben niks te vragen of te trekken. We moeten niet verlangen naar de uiterlijke gaven. Het gaat om ons hart. We lijken op Simon. We willen ruilen met God. Keer op keer, keer op keer. We willen wat geven, we willen wat bieden. En we denken van, nou ja, nou doe ik dit, nou doe ik dat, nou doe ik dat. God, kom over de brug. Maar het betekent niks. We hebben niks te bieden. We kunnen alleen met lege handen bij God komen. We kunnen zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Heer, neem nog wat uit mijn handen, van wat ik toch al niet had. Niet mijn wil, maar uw wil. Ik kom niet ruilen. Heer, leer mij geven. Ik wil de bidders vragen om naar het kruis te gaan. Als je voelt, ik ben geraakt hierdoor. En ik wil leren geven. Ik wil leren zeggen, Heer, ik wil alles geven. Laat voor je bidden of zing dit lied met dat hart. We gaan samen zingen.